Ik geloof dat God in zijn woord een methode voor ons als gelovigen heeft gegeven om elke crisis te overwinnen, om elke strijd te overwinnen, om door elke periode heen te komen en stand te kunnen houden. En de Bijbel noemt dat, trek de wapenrusting van God aan, daar gaan we het zo meteen over hebben. God wil dat je stand houdt en altijd als overwinnaar uit de bus komt. Als we Jezus volgen, hij is overwinnaar en we volgen hem, eigenlijk leidt hij ons ook altijd in de overwinning. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 2 vers 14 dat God ons ten alle tijden doet zegevieren. En ik geloof dat het ook heel belangrijk is in deze crisis dat wij krachtig uit de bus komen. Voor ons allemaal persoonlijk en uiteindelijk zeker ook als kerk, zowel lokale kerk, maar ook de universele kerk, dat we heel krachtig uit deze crisis komen. En als je je Bijbel bij je hebt, kan je alvast even opslaan in Efeze hoofdstuk 6. We gaan even deze tekst lezen uit Efeze. En ik ga je zo meteen even een echte soldaat laten zien. We gaan hem even testen of hij zijn wapenrusting goed aan heeft. En ik geloof dat hij deze boodschap ook nooit meer gaat vergeten. Ik ga hem zo meteen aankondigen. Ik weet nog dat heel veel jaar geleden, ik was een jonge minister, een jonge bedienaar, een jonge dienaar in de kerk. En mijn pastor riep me een keer naar voren en ik moest een uur lang op het podium staan. Ik kreeg allemaal mantels over mijn schouders heen gegooid. De mantel van gerechtigheid en de mantel van dit en de mantel van dat. En ik weet nog dat ik een uur lang daar op het podium stond. En deze preek heb ik ook nooit meer vergeten. Dus ik geloof dat straks ook voor onze jonge broeder. Alright, als je daar bent, sla even open. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot en met vers 20. Als je al wat langer op de weg van de Heer bent, dan ken je dit gedeelte als de wapenrusting. Of als Gods wapenrusting. Maar dit is zo'n krachtig en belangrijk gedeelte in het woord van God. Efeze 6 vers 10 zegt, ten slotte, zoek je kracht in de Heer en in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. In de MBG-vertaling staat, onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed. Maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. In de livestream van Engelen en Demonen afgelopen vrijdag ben ik meer op ingegaan over deze structuur in de boze wereld, in de duisternis. En dan staat er, neem daarom de wapens van God aan om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, en dan komt de wapenrusting zelf, met de waarheid als gordel om je heupen, de gerechtigheid als harnas om je borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan je voeten en draag bovenal het geloof als schild waarmee je alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. En vers 18 is ook belangrijk, want dat hoort bij de wapenrusting. Laat je bij het bidden leiden door de geest. In de MBG-vertaling staat, bid bij elke gelegenheid in de geest. Iedere keer dat je bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Ik hoop dat we dit ook doen en juist gaan doen in deze tijd. Bid ook voor mij, zegt Paulus, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, wanneer ik predik, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie. Even tot zover. Nou, de Bijbel begint hier te vertellen, voordat het gaat spreken over de wapenrusting, dit woordje ten slotte. En tenslotte is het einde van allerlei dingen die Paulus hiervoor geschreven heeft aan de christenen Efeze. De Efezebrief die behandelt de volheid die wij als gelovigen hebben ontvangen in Jezus Christus. En de Bijbel geeft eigenlijk een lijn in deze brief, een drietal zaken die wij in deze volheid hebben ontvangen. Dat is 1, een nieuwe positie in Christus, in de hemelse gewesten. Nu dicht bij God. Ten tweede gaat het over onze erfenis en de bezittingen die we hebben ontvangen in Jezus Christus. Zo, de ene is de nieuwe positie, de tweede is nieuwe bezittingen. De Bijbel zegt dat we gezegend zijn met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Efeze 1 vers 3. Spreekt over bezitting en erfenis. En ten derde gaat het over onze wandel nu in Christus. Omdat we een nieuwe positie hebben, omdat we deze erfenis hebben ontvangen, behoort ook onze wandel te zijn in liefde, in nederigheid, in waardigheid, in heiligheid. En daar gaan de latere hoofdstukken van de Efezebrief over. De samenvatting van de brief staat eigenlijk samengevat in Efeze 1 vers 17 tot 20. Kan je later nog een keer nakijken. Paulus bidt hier voor de Efeziërs. En hij zegt, ik bid dat de geest je geeft wijsheid en openbaring. Dat je zal weten en deze drietal dingen. De hoop van je roeping spreekt over je nieuwe positie. Ten tweede, de rijkdom van de erfenis. De rijkdom van de heerlijkheid zelfs van je erfenis. Spreekt over bezittingen. En ten derde, de overweldigende kracht van God, die werkzaam is in het leven van de gelovigen. Spreekt over je wandel nu, nu op aarde. Zo een nieuwe positie, er zijn bezittingen en er is een nieuwe wandel. En dan zegt Paulus, die spreekt in deze brief dan in de hoofdstuk 4, 5 en 6 over je wandel. En dan zegt hij tenslotte, om alles compleet te maken. Nu je leert te wandelen vanuit je nieuwe positie als zoon van God, als dochter van God, als erfgenaam van God. Efeze 2 zegt, nu geplaatst in de hemelse gewesten. Weet je, toen wij tot geloof kwamen, toen we opnieuw geboren werden, toen we tot bekering kwamen, zijn er zoveel wonderen eigenlijk in één keer gebeurd, wat wij noemen de wedergeboorte. De Bijbel zegt ook dat in die wedergeboorte, jij bent nu geplaatst met Christus in de hemelse gewesten. Wij hebben nu een nieuwe positie gekregen. En dat is een wonder, want daarvoor waren we door de zonde gebonden aan de aarde. En naar het aardse systeem en het wereldse systeem. Maar door het geloof in Christus is het nu ons een nieuwe plek gegeven, een nieuwe positie. En met die nieuwe positie zijn er nieuwe bezittingen. En bij deze nieuwe positie hoort een nieuwe wandel. En Paulus eindigt dan deze brief ten slotte. Wil ik je nog dit meegeven? En dan spreekt hij over de wapenrusting. Om alles compleet te maken, om onze overwinning compleet te maken. Om vol in die volheid van Christus te leven en te wandelen. Al reeds hier op aarde. Ik kwam een mooie tekst tegen, ook in de 2e Korinthebrief. Voordat we gaan spreken over de wapenrusting. Daar zegt Paulus, wij zijn dienaren van God. En dan noemt hij een aantal zaken op waarin hij bewijst dat hij een dienaar van God is. En een van de zaken die hij beschrijft, dan zegt hij, door de gave van de Heilige Geest, door oprechte liefde, door de prediking van de waarheid en de prediking van de kracht van God. En dan zegt hij, wij vallen aan en wij verdedigen ons met de wapenen van gerechtigheid. En ik hoop je vandaag duidelijk te maken wat die wapens zijn waarmee we kunnen aanvallen. Wie? De boze, de Satan, de tegenstander. En waarmee we ons kunnen verdedigen. En de Bijbel noemt deze wapens de wapens van gerechtigheid. En hier in Efeze 6 wordt uitgelegd wat deze wapens zijn. Nou, allereerst is het belangrijk om te weten dat de Bijbel zegt dat jouw strijd is niet tegen vlees en bloed. Dit is in het natuurlijke leven soms moeilijk te pakken. Omdat soms is het die werkgever of familieleden of buren of mensen waar we tegen strijden. Of denken te strijden. Maar de Bijbel maakt hier duidelijk dat jouw belangrijkste strijd is niet tegen vlees en bloed, is niet tegen mensen. En ik heb ontdekt dat soms ook dit moet eigenlijk ook aan ons geopenbaard worden. Dat wij ten diepste herkennen, de Satan die erachter zit om ons wandel als christen ons te laten vallen. Toen Petrus zei tegen Jezus, ja, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Zei de Heer Jezus tegen Petrus, vlees en bloed hebben dat niet aan jou geopenbaard. Mensen hebben dat niet aan jou geopenbaard wie ik ben. Maar mijn Vader die in de hemel is. Zo, de Heer maakt duidelijk dat een mens openbaring nodig heeft over wie Jezus is. En dat de hemelse Vader dat aan een mens openbaart. Maar ik geloof dat het ook belangrijk is dat wij openbaring krijgen over wie onze vijand is. Ook dat moet je geopenbaard worden. We kunnen tegen iedereen wel zeggen, ja, de duivel is je vijand. Maar je hebt openbaring nodig uit het woord van God dat de Satan ook daadwerkelijk je vijand is. En in welke situatie ook, hoe hij je aanvalt. De Bijbel zegt, we strijden dus niet tegen vlees en bloed. Maar, en dan volgt een allemaal lagen van structuren van de boze wereld, van de duisternis. En het woord zegt, trek dan de wapenrusting aan om stand te kunnen houden. En om weerstand te bieden. Nou, wat zijn de wapens van God? Ik wil vragen aan onze echte soldaat vandaag. De enige echte Moses Emus. Ik wil vragen, geef hem even wat props. Geef hem wat handjes, wat high fives. Hier is hij hoor. Onze echte soldier boy. Gaan we al even iets leuks bekendmaken of doen we het aan het eind van de prediking? Aan het einde? Oké, we houden je nog even in spanning. Halleluja, Mozes, hier sta je. Ja, de Bijbel spreekt over een helm des hels. Hey, de Bijbel spreekt over een schild van geloof, een zwaard van de geest, de gordel van de waarheid, sandalen die geschoeid moeten zijn om het evangelie te brengen. Halleluja. Zo, ik wil je even duidelijk maken. Het eerste wat de Bijbel noemt, en we hebben even een riem genomen. De Bijbel spreekt over de gordel van de waarheid. Nou, je moet onthouden, voor een politieman of voor een soldaat, aan zijn gordel of aan zijn belt hangen vaak wapens. Of voor een timmerman hangt daar gereedschap aan. Dus een gordel is voor een aantal zaken belangrijk. 1. Voor het ondersteunen van andere wapens. Ten tweede, houdt deze gordel zijn kleding bij elkaar. Het geeft hem daarin kracht. Heel belangrijk, die gordel is omringd bij zijn lendenen. De Bijbel maakt duidelijk dat de lendenen zijn de kracht van jouw wandel. Voor mij om te bewegen, om te wandelen, heb ik mijn lendenen nodig. De lendenen is eigenlijk de kracht van mijn wandel. Ik denk dat mensen die heel snel kunnen rennen, heel goed ontwikkelde lendenen hebben. En de Bijbel leert dat die gordel omringd moet zijn bij je lendenen. En de Bijbel noemt het de gordel als waarheid. De waarheid van het woord van God. Jezus zegt, uw woord is de waarheid. Wij moeten onze lendenen, de kracht van onze beweging, de kracht van onze wandel, omgorden met het woord van God. En dit is zo ontzettend krachtig en zo ontzettend belangrijk. Voor mij spreekt dit hierover dat wij de kracht van onze wandel omgord hebben met de waarheid. Dat we ook echt doen wat God heeft gezegd. Dat we doen wat de Bijbel leert. En ten tweede, waarheid spreekt ook over eerlijkheid en over oprecht zijn. Dat als wij wandelen hier op aarde, dat wij eerlijk en oprecht wandelen. Nou, laat me een simpel voorbeeld geven. De Bijbel leert over Jacob. Zijn naam betekent bedrieger. Hij eigenlijk had een soort levensstijl van bedrog. Totdat hij kwam bij een beek met de naam Jabok, net voordat hij het beloofde land in zou keren. En de Bijbel zegt, hij streed daar met een engel van de Heer. En in het einde van die nachtelijke strijd sloeg de engel hem op zijn heupen, op zijn lendenen. Hij sloeg hem daar en vanaf die dag ging Jacob later mank door zijn leven heen. Nou, wat heel krachtig is, dat het woord slaan hier in het Hebreeuws wordt ook wel eens uitgelegd als het woord vastgenageld. Voor mij is dit een beeld van het kruis. Zie, als ik zo mag zeggen, de hemel die impregneerde in het kruis diep in Jacobs leven. En er kwam een omwisseling, want we zien dat na de Jabok Jacob een ander mens was. Nadat zijn lendenen omgord werden met de waarheid van God, veranderde zelfs zijn naam. God noemde hem niet langer meer Jacob, bedrieger. Niet langer de leugens van vroeger. Nee, nu waren zijn lendenen omgord, vastgeslagen met de waarheid van het kruis. En op het moment dat een zondaar komt bij dat kruis, vindt er een omwisseling plaats. Onze lendenen worden daar veranderd. God zet ons op een nieuwe weg. De weg van de waarheid. Halleluja. Nou, de gordel is niet het enige wat aangedaan moest worden. Het is niet zo krachtig. Misschien kan je je schild een klein beetje laten vieren. Een echte Romeinse soldaat had hier een borstschild om zich te beschermen. Was vaak een gepantserd schild. En dit schild was belangrijk. En de Bijbel noemt het borstschild van de gerechtigheid. Deze streek hier, die beschermt je organen, je longen. Maar misschien mag ik wel zeggen, het allerbelangrijkste is je hart. Dat borstschild is daar om je hart te beschermen. En de Bijbel zegt dat borstschild moest beschermd worden. Het hart moest beschermd worden met het borstschild van gerechtigheid. Nou, wat is gerechtigheid? Gerechtigheid, leert de Bijbel, is datgene wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. De Bijbel zegt, hij die geen zonde heeft gekend, werd voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. Nog een keer. Jezus wandelde op aarde. Hij kende geen zonde. Hij had geen gemeenschap met de zonde. Hij leefde niet in zonde. Hij kende de zonde niet. En de Bijbel zegt, aan het kruis werd hij voor ons tot zonde gemaakt. Onze zonden werden op hem gelegd. Opdat wij zouden worden, hier is weer die omwisseling, hier is weer die verandering. Opdat wij zouden worden, de gerechtigheid van God in hem. Nu jij een zoon en een dochter van God bent, noemt God jou zijn gerechtigheid. Waarom? Omdat Jezus Christus in jou leeft. Omdat Jezus Christus nu jouw gerechtigheid is. Vanuit onze zonde zijn we allemaal onrechtvaardig en leven we in ongerechtigheid. Maar door de omwisseling van het kruis ben ik nu Gods gerechtigheid. Nou, heel belangrijk, dat borstschild is het borstschild dat beschermt jouw hart. Het is heel belangrijk als kind van God dat jij wandelt in gerechtigheid. En dat je altijd weet, ik ben een zoon van God of een dochter van God. Wat er ook gebeurt in jouw leven. Omdat er nu crisis is, betekent niet meer dat je geen kind bent van God. Je houdt jouw positie. Jij behoudt jouw gerechtigheid. Want jouw gerechtigheid is niet afhankelijk van jou. Jouw gerechtigheid is afhankelijk van wat Jezus voor je heeft gedaan. Hallo. En dat borstschild, dat beschermt jou. En beschermt jouw hart. Weet je, de boze, want die boze die valt ons hart aan. Die wil ons laten twijfelen over wie we nu echt zijn in God. Of het nou echt waar is wat Jezus heeft gedaan. Of het nou echt doorwerkt. Maar de Bijbel zegt, bekleed je. Zie, dit is een geestelijke wapenrusting. Zo, hier moeten we ons bewust van worden. Bekleed je met dat borstschild van gerechtigheid. Bekleed je met Jezus. Romeinen 13 vers 14, doe de Heer Jezus Christus aan. Doe hem aan in je hart. Weet dat je gerechtvaardigd bent dooruit zijn genade en door het geloof. Nou, De volgende wat genoemd wordt in Efeze zijn de sandalen. Halleluja. Mozes, ik weet niet of deze heel snel gaat wandelen. Ik weet niet of je met deze sandalen heel snel gaat rennen. Halleluja. Maar de Bijbel zegt dat we sandalen moeten aantrekken. In de oude vertaling met de bereidheid om het evangelie te brengen. Nou, onthoud, dit is een deel van je wapenrusting. Het is een deel van jouw verdediging zelfs. Een deel van hoe we tegen de duivel kunnen standhouden om het evangelie te brengen. Het is ontzettend belangrijk dat wij sandalen aan hebben om het evangelie te brengen. De Bijbel zegt dat gezegend zijn de voeten van degene die goed nieuws, die het evangelie verkondigen. Nou, er staat eigenlijk geschreven dat je sandalen geschoeid moeten zijn. Dat betekent eigenlijk dat je sandalen één moeten zijn met je voeten. Als je sandalen één moeten zijn met je voeten, dan doen je uiteraard je schoenen, je sandalen doen waar jij heen wil gaan. En dat betekent, dat zegt mij, dat jouw voeten één zijn geworden met jouw schoenen. Of je voeten zijn één geworden met je sandalen. Ik geloof dat het zo moet zijn in ons leven dat wij door onze relatie met God één worden met Christus. En dat zo'n vanzelfsprekendheid is. Zo'n eerste natuur om het evangelie te brengen bij andere mensen. En ik geloof, dit is een hele goede tijd om het evangelie te brengen. Om te getuigen van de Heer Jezus. Om te getuigen wat Jezus voor je heeft gedaan. Ik kreeg een berichtje via social media. Er was een jongen die zei, ja, mijn buurman is tot bekering gekomen. Waar kan die gedoopt worden? Ja, hij had gewoon getuigd tegen zijn buurman. Ooit was er een zaadje gezaaid. En die buurman nu in deze crisis, die dacht, ja, laat me naar God toe gaan. Dat is een goede beslissing geweest. En hij kwam tot bekering. En nu was de vraag, ja, waar kan die gedoopt worden? En als we eenmaal opgestart zijn, straks volledig, dan natuurlijk komen we heel snel de doopdiensten aan. Maar er moet altijd bereidheid zijn in ons hart om het evangelie te brengen. En de Bijbel zegt dat we daarmee moeten zijn geladen. Dat we onze wapenrusting, het is een onderdeel van onze wapenrusting. Weet je, wees altijd bereid om het evangelie te brengen. Hoe je je ook voelt. Ook al ben je een keer chagrijnig, je voelt je niet lekker. Misschien weet ik het wat. De Bijbel leert dat het niet afhankelijk moet zijn van onze emoties of toestand. Breng het evangelie. En de boze zal ook altijd alles doen om dat te frustreren. Want hij wil niet dat mensen tot geloof komen. Jezus zei zelf, zie, de velden zijn wit om te oogsten. Soms moet je het zien. Dat is een goede plek om amen te zeggen nu. Soms moet je het zien. Hij zegt, zie. Hij liep door de velden met zijn discipelen. En hij zei, zie, de velden zijn wit om te oogsten. En hij gaf dit als vergelijking voor onze bereidheid om te evangeliseren, om zielen te winnen. Want hij zegt, de velden zijn al wit. Oogst nu. Zie, wij hoeven niet te zaaien. Dat heeft Jezus gedaan. We hebben het vaak over, ja, we moeten zaaien, het evangelie zaaien. Nee, Jezus heeft zijn leven gezaaid. En wij mogen nu de oogst binnenhalen. Hij zegt, Johannes 4, de een zaait, de ander maait. Wij mogen maaiers zijn. Wij mogen de oogst binnenhalen. Wij mogen die mensen vertellen. Wij mogen getuigen, Jezus heeft het werk gedaan. Hij heeft de prijs betaald. En wij getuigen nu van wat hij heeft gedaan en wie hij is. Zie, de velden zijn wit om te oogsten. En ik geloof dat ook nu, dat wij zien voorbij deze crisis. Niet kijkend naar de crisis, kijkend naar Jezus en kijkend naar het hart van mensen. Ze hebben Jezus nodig. Wij zijn de kerk. Halleluja. Wij zijn de sandalen. Volgende element. Geloof. Als schild. En dan staat er waarmee je al de brandende pijlen van de duivel kan doven. Zo met andere woorden, Mozes, de duivel, die richt zich op jou. Oh, je was laat, man. De duivel die loopt rond en hij schiet pijlen. Nou, wat gebeurt er als, blijf even staan, als jij denkt dat de duivel daar is, maar hij is hier? Want ik ga je nu alvast vertellen, het enige wat niet beschermd is door de wapenrusting, is je rug. Ik zal je straks ook vertellen waarom. Maar het is belangrijk dat je kan lokaliseren, dat je weet dat je, tegen wie je strijdt en waar de pijlen vandaan komen. Zijn het pijlen van trots, zijn het pijlen van angst, zijn het pijlen van twijfel, zijn het pijlen van ongeloof? Wat voor pijlen schiet de duivel op je af? Wat voor woorden fluistert hij je in? Wat voor pijlen schiet hij? En het is belangrijk voor een soldaat van God. Voor een gelovige die zijn wapenrusting aan heeft. Dat zijn schild. Want zijn schild is extra verdediging. Zijn lichaam alleen is niet genoeg. Hij heeft het schild nodig. om die pijlen te kunnen doven. En de Bijbel noemt het schild van geloof. Het is ons geloof in Johannes 4 dat de wereld heeft overwonnen. Door je geloof heb je overwonnen. Door je geloof kan je de pijlen doven. Wat is je geloof? Je geloof is en je vertrouwen in God en je vertrouwen in de woorden van God. Want op het moment dat de duivel schiet, is het heel belangrijk dat je geloof er tegen kan opwerpen. Want de duivel die schiet altijd pijlen van leugens. Pijlen die niet waar zijn. Pijlen die niet verholken. De bronnen daarvan is niet de waarheid. Jezus noemt de duivel de vader van de leugen. De bron van alle leugens. Zo, hij schiet leugens op je af. En die kan je doven met het geloof. Zie, ik hou van het verhaal van David en Goliath. Ik zie hier Goliath, stond hier in zijn volle wapenrusting. De Bijbel zegt, hij had een mega zwaard. Hij was überhaupt een reus. Hij stond hier in een vol ijzeren wapenrusting. Hij had een mega zwaard. Hij had een wapendrager ook nog bij zich. Hij had een schild. Hij had een werpspies. Ja, een speer. Hij stond daar in zijn volle wapenrusting. En deze kleine jongen, David, als ik zo mag zeggen, die ging de strijd in alleen met zijn geloof. Hey. Hij ging de strijd in met zijn geloof. Met een slinger en een paar stenen. Maar hij vertrouwde God. Dat God hem de overwinning zou geven over deze. Amen. Zie, hij ging de strijd in met geloof. Zijn schild was geloof. Nou, wat gebeurt er op het moment dat David heel dicht bij Goliath kwam? De Bijbel zegt dat deze reus die het volk al 40 dagen had geïntimideerd, begon nu David te intimideren met zijn woorden, met zijn pijlen. En hij zei, wat denk je wel dat je bent? Er komt zo'n klein mannetje op me af. Denk je dat ik een hond ben? En dan begint hij te profeteren. En hij zegt, hey, deze dag geef ik jouw vlees aan de vogels van de hemel. Nou, als zo'n reus dat zegt, is intimiderend. Hij staat tegenover je. En David, die weert zijn pijlen met zijn geloof. En dan vervolgens antwoordt hij, hey, niet jij zal mij, maar ik zal jouw vlees geven aan de vogels van de hemel. Jij treedt mij tegemoet met jouw zwaard en jouw speer en jouw werpspies. Met jouw hele wapenrusting. Maar ik treed jou tegemoet met mijn geloof in de naam van de levende God. De God die jij hebt getart. Zie, hij treedt hem tegemoet met zijn geloof in God. Voor mij is het bovennatuurlijk hier hoor. Natuurlijk heeft hij altijd veel geoefend vroeger bij de schaapjes en de beren en de leeuwen gepakt. Maar dat hij hier met zijn slinger precies het voorhoofd van deze Goliath doorboort. Voor mij is hier een bovennatuurlijke dimensie in dit verhaal. En het was zijn geloof. Hij slingerde zijn geloof. Hij gebruikte zijn geloof. Zijn geloof was een schild en zijn geloof was een aanval. En Goliath werd hier geveld. Zo, met wat ga je de strijd in? Is met je geloof. Hoe strijden we tegen de Satan? Door ons geloof. Hebreeën 11 spreekt over de geloofshelden. En dan staat er elke keer door zijn geloof, door een geloof, door een geloof heeft Mozes. Door zijn geloof heeft Abraham. Door zijn geloof heeft Gideon. Door zijn geloof heeft Simson. Hoe overwin jij de vijand? Iemand zegt door zijn geloof. Halleluja. Het is door ons geloof. En we weren die pijlen door ons geloof. Op het moment dat je geloof zwak wordt en je bent niet meer scherp en je onderscheidingsvermogen is slap en zwak en je voedt je niet meer met God en met gebed en het woord, dan gaat dit heel makkelijk hangen. En ben je een makkelijkere aanvalsprooi voor de vijand. Nou, de soldaat had ook een helm aan. De helm van hel of de helm van verlossing. De helm is een bescherming voor de hersenen, voor het hoofd, voor het gedachtenleven, voor het denken. En het is ook belangrijk voor ons dat wij ons denken beschermen met het hel, met wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zie, de boze die vuurt ook pijlen af op ons denken. De Bijbel leert eigenlijk, daar is het belangrijkste aanvalsgebied. Daarom staat er, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, opdat je mag erkennen wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. Maar de boze schiet pijlen. En hij schiet pijlen van het tegenovergestelde. Dus hij schiet pijlen van het slechte, het onwelgevallige en het niet complete. Zo schiet hij op je af. Je bent niet goed genoeg. Je doet het niet goed. Je behaagt God niet. God is niet blij met je. En allemaal leugens die hij op je afvuurt. Zeker in deze quarantainetijd. Ja, je zit maar thuis. En weet je, jij denkt, ja, ik ga niet naar de kerk. Dus wat vindt God nou van mij? Nou, allereerst, God is niet onder de indruk van of je naar de kerk gaat of niet. God is onder de indruk van hoe we ons hart betrekken in het dienen van hem. Daar gaat het om. En we kunnen hem dienen overal. Maar er wordt op ons afgeschoten. En er wordt op onze gedachten worden ingefluisterd. En dank God, we hebben één aanvalswapen. Mozes, het zwaard. De Bijbel noemt hem het zwaard van de geest. In de NBV staat, trek als zwaard de geest aan. Doe als zwaard de geest aan. Dat zijn de woorden van God. Nou, heel interessant, hier het woord, Gods woorden. Hier staat niet logos, maar staat rema. We hebben al vaker over gesproken in de kerk. Rema zijn de woorden van God, zijn de uitingen van God. Maar zo, je kan het ook uitleggen als de stem van God. Zie, ons aanvalswapen is de stem van God. Waarmee wij kunnen inhakken op de boze. Waarmee wij kunnen aanvallen op de boze. Zijn niet onze eigen woorden, maar is het woord van God. Het woord van God dat reeds geuit is. De stem van God die reeds gesproken is. En de stem van God die vandaag de dag tot jou spreekt door in je gebedsleven. Vrijdag en een bijzonder volgende week zondag met Pinkster gaan we hierover spreken. De grootste zegen met Pinkster is dat de Heilige Geest is gekomen. En die nu in ons woont en tot ons spreekt. En wij kunnen zijn stem verstaan. Voor sommige christenen blijft het toch of iets afstandelijks of ze geloven dit gewoon niet. Maar dit is de grote zegen waarom de Heilige Geest is uitgestort. Op de Pinksterdag in Handelingen 2. En nog steeds daar is als leider van de gemeente de Heilige Geest. En hij spreekt en hij leidt en hij wil leiden ons als gelovigen. En het is heel belangrijk omdat in onze geestelijke strijd, wat hebben wij als aanvalswapen? Dat is zijn stem. Laat me een paar voorbeelden geven. Een paar weken en maanden geleden was ik hier heel veel mee bezig. Ik kwam bij mezelf dingen tegen in mijn eigen hart. En uiteraard mensen in mijn omgeving wezen me er ook op. En ik kwam in frustratie. En dat sommige dingen vond ik zelf heel moeilijk om te veranderen in mijn karakter. En ik was ermee bezig en ik was ermee in gebed. En ik was ermee aan het praten met God. Van Heer, help mij, ik wil dat veranderen. En ergens dacht ik van ja, zal ik ooit en kan ik ooit daarin veranderen? Heb je die gedachte ook wel eens gehad? Oké, ik ben de enige hier. En ik had echt deze gedachte, kan ik hierin echt wel veranderen? Is dat echt wel mogelijk? En dan, weet je, je gebedsleven is zo belangrijk. En in je gebedsleven hoor je hier, ja, terwijl ik in gebed was, hoor ik hier deze gedachte tot mij komen. God is bij machte om mij te vormen naar zijn wil. En die gedachte gaf mij zoveel rust. En die gedachte en die belofte eigenlijk die God naar me gaf, dat hij mij kan veranderen naar zijn wil. Zie, ik kan het zelf niet, maar hij kan en zal mij veranderen naar zijn wil. En het gaf mij zoveel rust dat ik vervolgens die leugens, die gedachten, dat ik het niet kan, zo kon afbreken. Zie, door het woord van God en de stem van God kan je de gedachten en die leugens afbreken. Die bolwerken in jezelf. Laat staan in andere mensen. Gods belofte kan je gebruiken om op de vijand in te hakken. En Gods belofte is net zo waar als zijn bevestiging. Als gelovigen verlangen we altijd zo graag naar bevestiging. We willen de beloftes van God vervuld zien. En vervuld zien worden in ons eigen leven. En de profetieën die zijn uitgesproken willen vervuld zien worden in ons eigen leven. En de beloften die de Bijbel spreekt over zegen en hel, voorspoed en hel en genade en hel, willen wij vervuld zien worden in ons eigen leven. Maar je moet onthouden dat voor God, op het moment dat hij gesproken heeft, is het net zo waar als de bevestiging zelf. God zegt in Jeremia, ik sta achter mijn woord om dat te doen, om het te volbrengen. Zo, God geeft een belofte en voor God is die belofte al de waarheid. En hij wil dat jij ook gaat geloven dat zijn woord en zijn belofte ook de waarheid is. Of je het nou al gerealiseerd hebt zien worden of niet. En dit is belangrijk in jouw geestelijke strijd. Omdat je zo moet aanvallen hierin. Ik heb dit gedeeld in de gemeente aan het begin van het schooljaar. Vooral in de maand september. Toen ik in gebed was in augustus, ervaarde ik hoe de Heer tot me sprak. En ik kreeg deze woorden. Dit wordt een machtig jaar vol van uitdagingen. Luister goed naar mij. Ik kreeg deze woorden en ik heb geleerd nu door mijn relatie met God, door mijn wandel met de Heer, als God op me spreekt ook die woorden te geloven en te vertrouwen of ik het nou heb gezien of niet. En ik begon te mediteren over deze woorden. Het wordt een machtig jaar, vol van uitdagingen en de Heer zei luister goed naar mij. En ik sloeg die dag mijn Bijbel open ergens in het boek Spreuken waarin staat wie goed luistert, hem zal het wel gaan. Zo, ik werd echt opnieuw bij bepaald, luister goed naar de stem van de Heer. Luister goed naar het woord van de Heer, dan zal het mij wel gaan. Zeker omdat er de Heilige Geest sprak dat er heel veel uitdagingen zouden komen. Nou, dit was begin augustus. Eind augustus Als je hier in de gemeente komt, u kent dit, we waren op zoek naar een gebouw. Dringend op zoek naar een gebouw. Want 16 oktober moesten we uit ons huidige gebouw. Het zou gesloopt worden en het is ondertussen ook al reeds gesloopt. En zullen appartementen daar verrijzen. En we waren op zoek naar een gebouw al 4 jaar lang. Alles was op slot. En hier had ik dit woord, dat droeg ik mee. En ik wil je laten zien, soms in je geestelijke strijd moet je het gebruiken als aanvalswapen. Ik dacht, oké, de Heer heeft gezegd, dit wordt een machtig jaar, vol uitdagingen, luister goed naar mij. Dat betekent, God zal voorzien in een gebouw. Zo legde ik hem voor mezelf uit. God zal ons helpen, hij heeft beloofd, als we maar goed naar hem luisteren. Uiteindelijk, op een hele mooie manier, komen we aan bij dit gebouw. En uiteindelijk beslissen we, oké, we gaan hier naartoe, naar Voorschoten toe. En in dat proces zijn er heel veel uitdagingen. Toen we vervolgens in dit gebouw kwamen, je wil niet weten hoe het eruit zag, waren er ook heel veel uitdagingen. En ongeveer net een beetje dat we de kerkzaal klaar hadden, hebben we nog een pastorie om te verbouwen en zijn nog andere dingen. En ondertussen kijken we nog weer verder voor allerlei dingen in de visie. En het bleven maar uitdagingen komen. Op het moment dat het eindelijk een beetje tot rust was gekomen, kwam de coronacrisis. En er bleven maar uitdagingen komen. En dan heb ik hier weer het woord van de Heer. Want soms de duivel die wil ons zo stressen. Amen. Soms wil die duivel je gewoon stressen. Zodat je vanuit stress foute keuzes gaat maken. Een machtig jaar vol uitdagingen. Luister goed. Het machtige jaar. Ik kan zeggen dat door middel van onze livestreams. We bereiken, ik denk, 10 keer meer mensen dan ooit. Als pastor, als kerk missen we zo gigantisch de verbinding. Maar als evangelist, als prediker van het evangelie, is ons hart verblijd dat we zoveel mensen bereiken. En we zoveel feedback krijgen van mensen die tot geloof komen. En gelovigen die worden opgebouwd, niet alleen in Nederland, zelfs in andere landen nu ook. En zo als prediker, voor het evangelie zeg ik, wauw, als kerk zijn we verdrietig natuurlijk, want we missen elkaar. Maar het is een machtig jaar. En inderdaad zijn er vele uitdagingen. En luister goed. En nu op het moment dat die boze komt, leer ik niet alleen maar mijn geloof te gebruiken als verdediging. Nee. Ik leer op hem in te hakken. Ik leer naar hem toe te stappen. Op het moment dat die boze allemaal angst komt aanpraten. En ik trek mijn wapenrusting aan. Nou, je denkt bij jezelf, we zijn er al. Maar de Bijbel geeft je nog een paar hints. Terwijl ik voor mezelf dit naging, kwam ik tot één conclusie. Die gehele wapenrusting, als ik het in de kern wil samenvatten, bestaat maar uit één ding. Het woord van God. Ja? De gordel van de waarheid, van het woord van God. Het borstschild van gerechtigheid, door het woord van God tot ons gekomen, wat Jezus voor ons heeft gedaan. De sandalen geschoeid met de bereidheid om het woord van God te brengen. Het schild van geloof in het woord van God. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. De helm van hel, dat is het woord van God. Die hele wapenrusting is in dit woord samen te vatten. Het woord van God. Maar de Bijbel is hier niet klaar. Heel veel predikers stoppen hier. Zeggen, ja, dit is de wapenrusting. Nee, dit is juist het probleem. En dan staat er, en bid daarbij. Aanhoudend, bij elke gelegenheid. In de geest. Het staat niet alleen maar dat we moeten bidden, voorbeden moeten doen, maar dat we moeten bidden in de Heilige Geest. Ik ga er ook vrijdag over verder. Wat is bidden in de Heilige Geest? En wat is bidden in nieuwe tongen? Hoe werkt het? Hoe ontvang je het? Etcetera. Daar komen we vrijdag op de livestream op terug. Maar de Bijbel zegt, in die wapenrusting is één ding nog ontzettend belangrijk. Is het gebed. Want het gebed bindt al deze dingen samen. Het gebed zorgt dat je één, in eenheid staat. Dat er één wapenrusting is. Het gebed zorgt ervoor dat je geestelijk scherp bent en geestelijk bent afgestemd waar de aanvallen van de boze vandaan komen. Zodat je dat schild goed kan hanteren. Zodat je je zwaard kan gebruiken. De Bijbel waarschuwt jou om niet een zwaardvechter te zijn die maar een beetje in de lucht slaat. De Bijbel zegt, en Paulus zegt dit in 1 Korinthe 9, als je aan het boksen bent, zorg dat je die tegenstander raakt. Als dit mijn tegenstander is, halleluja. Als dit mijn tegenstander is, loop me een beetje plagen. Ik zal me gelijk vertellen, hij is deze week verloofd. Hij is een beetje... ik mag niet te dichtbij komen, excuus. Hij is een beetje nog dromerig. Nog al verlangen naar de bruiloft, al verlangen naar zijn bruid Daisy. Mozes, van harte gefeliciteerd. We zien uit naar een fantastische bruiloft. Wil je nog iets zeggen? Ik heb een microfoon voor je klaar liggen. Hoeft niet. Alright, ik ben je tegenstander. Draai je even naar mij toe. Als we in de strijd zijn. Ik kom hier vandaan. Je kan je schild gebruiken, je kan je zwaard gebruiken. De hele wapenrusting is tot nut als je nu zou strijden tegen mij. Maar als jij de andere kant op zou staan en je bent een beetje in het luchtledige aan het vechten tegen niemand, is het makkelijk voor mij om hem te raken. Nou, dit is voor mij een heel krachtig principe. Doe even 3 stapjes naar voren. Er is 1 ding wat niet beschermd is. Zijn rug. Weet je wat ik geloof, wat de Bijbel tot ons hierdoor wil zeggen? Never turn your back towards your enemy. Laat de duivel nooit je rug zien. Weet je wat de rug zegt? Die spreekt over vluchten. Die spreekt over wegrennen. Die spreekt over weglopen. Confronteren. We zeggen wel vaak in de kerk, what you don't confront, you won't conquer. Je zal niet overwinnen wat je niet confronteert. En je moet die duivel gewoon aankijken en aanpakken. Halleluja. Amen. Kijk hem aan en pak hem aan. Come on. Typ dit en zeg het even tegen degene naast je. Kijk hem aan en pak hem aan. Halleluja. You gotta face your giants in the face. Terwijl we zo meteen nog één moment gaan nemen om even onze God groot te maken. De Bijbel leert eigenlijk, er zijn 2 soorten wapenrustingen. En ik ga in de livestreams in juni daar verder over mee. There is a garment of praise and there's a garment of war. Er is een wapenrusting om te strijden. En is er een wapenrusting wat eigenlijk meer in lof is aan God. Wat de Bijbel leert, dat God strijdt voor ons. En die garment of praise is onze lofprijs en aanbidding tot God. Want de Bijbel zegt ten diepste, de strijd is van de Heer, niet van jou. Exodus 14, vers 14. En we moeten groeien als gelovigen in onze wapenrusting, om hier het woord van God in te begrijpen en toe te passen in ons leven. En vervolgens moeten we groeien als aanbidders, als praisers. De Bijbel zegt, Jacob profeteert hier over zijn zoon, Juda. Dat hij met uitgestrekte hand, zijn hand zal zijn op de nek van de vijanden. En Juda betekent een lofprijzer, een prijzer van God, een lover van God. Een eerder van God met uitgestrekte hand. Spreekt over onze lofprijs en aanbidding. Dat zal vormen een nekklem, als ik zo mag zeggen, op de nek van onze vijanden. Halleluja. En ik geloof, dit is voor ons als gelovigen 2 type beelden waarin we moeten groeien. En Paulus eindigt dit gedeelte. Na het gebed zegt hij, en bid ook voor mij. En dan heeft hij het vooral over hem als prediker. Zodat ik het geheimenis van het evangelie mag prediken met vrijmoedigheid. Het is belangrijk, hij zegt daar ook, bid voor alle heiligen. En ook nu, ik wil je echt vragen, bid voor elkaar, bid voor de gemeente. Soms weet je niet goed waar je voor je moet bidden. En daarom is het heel belangrijk dat wij deze tongentaal, deze gebedstaal, deze bidden in de Heilige Geest echt praktiseren in ons leven. Tijd nemen voor dat. Omdat de Heilige Geest weet wel, leert Romeinen 8, wat mensen nodig hebben. Hij weet wel wat God wil. En dan bidden we in de Heilige Geest voor alle heiligen. We bidden voor elkaar. We bidden voor de mensen. We bidden voor de mensen in nood. En Paulus zegt, bid ook voor mij. Hij zegt, ik ben nu een gezant in ketenen. Hij schrijft deze brief. Hij schrijft over de wapenrusting, terwijl hij zelfs in de gevangenis was. Hij zegt, mijn voeten zijn geboeid, als ik zo mag zeggen. Zijn voeten zijn geboeid in de gevangenis. Maar ik wil jou leren over de wapenrusting. Want alhoewel hij in de gevangenis was, was hij wel geestelijk bekleed met de wapenrusting van God. Halleluja. En hij zegt, bid voor mij dat ik vrijmoedig mag zijn. Zie je, zo, dat vertelt mij ook dat ook wellicht angst op hem afkwam. Om hem te intimideren, om het evangelie maar niet te brengen. Hij is eindelijk in Rome, hij zou eindelijk voor de keizer staan. En dan wordt hij weer geïntimideerd door die stem van de duivel. Maar hij zegt, nee, bid voor mij dat ik vrijmoedig zal zijn. En ik wil je ook vragen, niet alleen voor ons hier in dit huis, voor de predikers, maar voor de predikers in Nederland, dat ze vrijmoedig zullen blijven getuigen het evangelie van de wonderbare naam van de Heer Jezus. In alle vrijmoedigheid. Juist nu. Dit is onze tijd. Halleluja. Sommige mensen die zeggen vaak, we pray the power down. Omdat ze in gebed zijn, in voorbeden zijn. En ik geloof het is een hele belangrijk element in onze geestelijke strijd. Maar T.O. Osborne zei, I rather preach the power out. Hij kende de kracht van het evangelie die in hem was. En hij wist dat als hij begon te prediken, als hij de naam van Jezus begon te prediken, als hij het offer, het kruis en de opstanding begon te prediken, daar werd de kracht van God vrijgezet voor alle mensen die hem hoorden. I rather preach the power out. Halleluja. Zo, ik wil je als laatste vragen, bid voor alle predikers. En verder zien we binnenkort weer naar je uit. Halleluja. Vader, we danken u hier. Deze dag als we verbonden zijn op deze wijze via de livestream. Dank u voor elk persoon die kijkt, die luistert, nu of later. Heere, uw woord leert ons om onze wapenrusting aan te doen. Heer, ons te bekleden met de waarheid. Onze gordel, onze lenden, onze kracht van onze beweging te kleden met de waarheid. Heer, het borstschild van gerechtigheid. Het schild van geloof. Het zwaard van de geest. De helm van het heil. En onze sandalen aan te trekken. We bidden, Heer, dat we daarin zullen groeien en zullen bloeien. Heer, daarin krachtig zullen staan. Want uw woord zegt, wees krachtig in de Heer. We zijn niet krachtig uit onszelf, maar we zijn krachtig in u. Wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Doe de wapenrusting aan. Halleluja. God zegen je.